Welkom beste luisteraars, we zijn terug, een nieuwe maand, een nieuwe aflevering. Ik ben Alex en naast mij zit Chris. En Chris heeft een prachtig boek geschreven waar we het vandaag over gaan hebben. Over dat de Tweede Wereldoorlog eigenlijk onderdeel is van een veel groter conflict. En daarin komt heel veel voor over fascisme en hoe het eigenlijk niet zo heel bijzonder en helemaal niet zo apart is. En helemaal niet zo anders dan heel veel van de gevestigde politiek die wij kennen. Heel veel plezier met de aflevering. En dan zijn we er. Nogmaals, welkom beste luisteraar. En welkom Chris, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel Alex voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn. En ja, goed dat jullie de podcast maken. Het is belangrijk om onze eigen onafhankelijke media te hebben. Dus,
toch?
Ja.
Nice. En wat gaan we vandaag doen? Jij hebt een heel mooi boek geschreven en we gaan praten over een aantal van de thema's die daarin voorkomen. Misschien voor de luisteraar, wie ben je? Wat zou de luisteraar over jou moeten weten?
Ik vind dat een beetje moeilijk samenvatten. Ik ben Chris de Ploeg. Ik organiseer en ik schrijf veel. En dat doe ik bij allerlei plekken, maar het is altijd wel rondom sociale rechtvaardigheid. Vanuit antikoloniale, anticapitalistische hoek. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ben medeoprichter van Arles, decoloniale organisatie. Ik ben sinds kort ook actief bij de Volk. Mm-hmm. Dat is lokale partij in Amsterdam, fractie eigenlijk nog, ook zelfde politieke hoek zullen we zeggen, anticapitalistisch, anticoloniaal. En in die hoedanigheid schrijf ik, en ik schrijf over heel veel verschillende dingen. Ik heb ook een boek over Oekraïne een aantal jaar geleden geschreven. Ik schrijf over etnisch profileren, over alles rondom sociale rechtvaardigheid zullen we maar zeggen.
Vet, mooi.
Ja.
Mooi. Er komen ook links naar je boeken en dingen bij de podcast. Zoek Chris vooral op en volg hem waar mogelijk. En jij hebt dus het boek geschreven. Hoe heet het boek en wat doe je, ben je ermee aan het doen?
Ja, het boek heet De Grote Koloniale Oorlog. En wat ik eigenlijk probeer te zeggen, en je zei het al een beetje in de introductie. Soms hebben mensen het idee dat de nazi's als een soort komeet uit de lucht kwamen vallen, uit het niks, weet je wel. En oh nee, die arme liberale westerlingen, ja, ja. Die werden
overspoeld. Zoals Lisa uit de Power Rangers.
Ja. En wat ik eigenlijk laat zien is, nee, die kwamen niet uit het niks. Die waren ook niet zo bijzonder. Maar die zijn diep, diep, diep vervlochten in de geschiedenis van kolonialisme en kapitalisme. Mm-hmm. Die komen daaruit voort. En die hele structuren die de nazi's hebben mogelijk gemaakt en andere fascisten hebben mogelijk gemaakt, die gaan door tot op het heden. Ik zeg eigenlijk, we moeten het niet zien als een zesjarige oorlog. Dat is eigenlijk een slagveld in een 500-jarige oorlog tegen gekoloniseerde volkeren, mm-hmm. arbeiders en vrouwen.
Ja, ja. Ja. Dat klinkt als een grote stap misschien om te maken. Maar in principe, zeker als je als beste luisteraar al anticapitalist bent, dan is het natuurlijk ergens heel logisch om te zien de conflicten, de onderdrukking waarmee kapitalisme is neergezet, waar kolonialisme een essentieel onderdeel en een mede-aandrijver van natuurlijk was. Of hoe die relatie precies ligt, dat kun je academisch verschillende manieren kaderen. Maar om die hele periode als een doorlopend of een soort van verbonden conflict te zien, is niet heel raar, maar het is eigenlijk heel ongebruikelijk om te doen. Toch? Als we dit zo horen.
Ja.
Mensen schrikken volgens mij.
Ja, ja, ja en nee. Ik zeg dat ook in mijn introductie. Het grappige is dat sommige mensen dat al een beetje doen. Maar die doen het dan met kleinere periodes. Dus dan er wordt soms ook wel gesproken over de Tweede Dertigjarige Oorlog. Je had ooit een Dertigjarige Oorlog in Europa.
Ja.
De Tweede Dertigjarige Oorlog. En dat was dan tussen 1914. Dus Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog en alle spanningen daartussen. En dan zeggen ze eigenlijk, je hebt twee processen die daar plaatsvinden. Eén is een ideologische strijd over de toekomst van de wereld. En de andere is een meer ordinaire strijd voor grondgebied, grondstoffen, interimperialistische strijd, zeg maar. Maar ja, als je dat kader neemt, kan je dat kader heel makkelijk ook toepassen op 500 jaar. En ik denk ook dat misschien inzichtelijker is. Dan zoom je echt uit op de grotere processen die plaatsvinden.
Ja, ja. En hoe kwam je erop om dit boek te schrijven?
Hoe kwam ik er om dit boek te schrijven? Ja, dat is eigenlijk, zoals trouwens ook mijn Oekraïneboek ooit, een uit de hand gelopen artikel geweest. Ik ben niet goed in het kort houden. Maar ik was ooit een artikel over 4 mei aan het schrijven.
Aha.
Waarin ik laat zien hoe de hele 4 mei herdenking een totale nationalistische bedoeling is en altijd is geweest. Überhaupt nooit is begonnen om Joden te herdenken. Maar echt heel erg een soort van de verzetsmythe en dat Nederland de gekrenkte ego van de Nederlandse natie moest hersteld worden. En eigenlijk werden al eerder koloniale soldaten uit Nederlands-Indië en de Koreaoorlog herdacht dan dat de Holocaust werd herdacht.
Ja.
Nou ja, maar ik was dat aan het schrijven en ik wou dan ook laten zien van hey, maar dit gebeurt niet zomaar, die fouten. Nee. Er zit een hele ideologie achter, er zit een economische structuur achter. Dus ik had toen al 3 essays geschreven over...
Maar het is niet een fout alsof iemand denkt van... Oh, oeps, we hebben per ongeluk het verkeerde ding gedacht. Nee, de mensen hebben een keuze gemaakt in wat hun prioriteit
juist,
was.
Juist, en ik had toen al 3 lange essays waarin ik eigenlijk al een soort van basisstenen had gelegd voor mijn boek.
Ja.
En dat was toen iets van 12.000 woorden of zo. En dat is ook wat ik eerst had gestuurd naar bladen. Alleen die wouden het allemaal niet hebben. Want ik denk het was iets te radicaal. Maar het was ook wat lang. En dan een combinatie van die twee. Weet je wel, moeilijk.
Val je tussen wal en schip.
Ja, en toen had ik een hele korte dumbed-down versie. Waar ik dus alleen die punten over 4 mei. Maar niet de grotere punten maakte. Nou, die is toen best wel viral gegaan zelfs.
Okay,
in 2020. Daarna nog. Ik ben zelfs op radio NPO 1 gekomen. Dat vond ik normaal nooit. Maar,
nice.
Nou ja, volgens mij hadden we nog een herpublicatie. 2024, afgelopen jaar. Maar ik had nog die essays op stapel liggen en toen was het eigenlijk een vriend van me die zei van hey, waarom maak je daar niet een boek van? En toen dacht ik, oh, ik ga een kort boekje schrijven. En een heel lang boek en toen werd het zelfs een driedelig boek, want het worden dus 3 delen. Het eerste deel wat dus nu uitkomt, dat loopt grofweg tot en met de Tweede Wereldoorlog. Ik zeg grofweg, want ik blik ook constant een beetje vooruit en terug, omdat juist die continuïteit wil laten zien.
Ja.
Dus het is niet dat je helemaal niks over het heden krijgt. Maar,
en wat gaan de volgende boeken dan doen?
Die hebben dus meer de nadruk op... het tweede boek zal de nadruk hebben op de Koude Oorlogsperiode. Mm-hmm. Wat ik ook niet echt zie als een Koude Oorlog. Want het was eigenlijk een bloedhete oorlog. Een Koude Oorlog betekent geen oorlog tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Maar tegelijkertijd was het...
Het doet een beetje denken als de naam suggereert dat er geen mensen dood gingen.
Juist.
En
terwijl,
dat is niet waar.
Er zijn letterlijk 33 miljoen mensen dood gegaan. Dat is een gigantisch dodental. Als je China en de Sovjet-Unie uit de cijfers van de Tweede Wereldoorlog haalt, dan zijn er meer mensen doodgegaan tijdens de Koude Oorlog dan de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Dus het was een hele bloedige oorlog. En dat was eigenlijk een oorlog om antikoloniale bewegingen, socialistische bewegingen, de kop in te drukken. En daar zie je dus heel erg ook de continuïteit. De fascisten die tijdens de Tweede Wereldoorlog actief worden, die dan ineens weer allerlei posities kunnen claimen binnen die liberale macht. En daar zie je dus ook weer hoe dat doorwerkt. En dan het laatste boek zal meer gaan over de soort van laatste pakweg 50 jaar. Wat heel erg natuurlijk meer slaat ook op de situatie waar we nu in zitten. Dus daar zal ik dan dieper op ingaan.
Ja,
tweede boek
ja.
heb ik al bulk afgeschreven. Derde boek zal ik nog wel wat meer aan moeten doen.
Ja, ja, ja. En interessant. Mooi project. Je beschrijft, je bent er hem eigenlijk een beetje ingerold. Je zat met die 4 mei. En dat is toen iets veel groters geworden.
Klopt.
En is er een moment dat je erbij bezig was dat je dacht van nou, waar ga ik nou echt mijn tijd insteken? Je dacht van ik kan er vol in gaan of niet?
Ja.
En was dat moment er? En wat dacht je van waarom is dit belangrijk?
Ja, om te beginnen misschien überhaupt waarom ik met dat 4 mei stuk bezig was. En waarom dat toen al 2000 woorden werd. Want dat is eigenlijk ook best lang voor een artikel.
Ja.
Ik vond het belangrijk om te schrijven, omdat vooral voor mensen die in Nederland of in het Westen wonen, toch vaak de Tweede Wereldoorlog echt wordt gezien als de personificatie van wat het kwaad is.
Ja.
En waar we goed en fout vandaan halen, waar we moraliteit vandaan halen. En dus ook een gigantische impact hebben op waar we ons voor inzetten.
Ja.
Want kwaad willen we bestrijden in principe.
Ja.
Elk zichzelf weldenken. Meeste mensen zullen dat zeggen.
Ja, ja.
Dan is het heel effectief om te laten zien, hey, dat wat jij denkt dat het kwaad is, dat komt veel dichterbij dan je denkt.
Ja.
En dat zit misschien wel al helemaal vervlochten in jouw samenleving. En als jij je dan tegen het kwaad wil inzetten, dan zul je dus ook daartegen moeten inzetten.
Ja.
En volgens mij kom je dan heel dicht tot de kern van de zaak, zeg maar.
Ja.
Er zijn wel dingen in het schrijfproces die zich ook een beetje hebben ontwikkeld. Moet ik zeggen, waar ik niet helemaal vooraf had zien aankomen of zo. Dus dat is ook wel leuk dat je ook weer wat nieuws ontdekt voor jezelf. en dat was toch wel hoe sterk en het fascisme echt een project van anticommunisme was.
Mm-hmm.
En anticommunisme in brede zin in de vernietiging van elke vorm van revolutionaire traditie.
Het woord communisme was voor hun ook een soort boeman om overal op te plakken wat hen tegenstond. Het was niet per se...
Ja. Ja.
Een analyse van wat is communisme of zo.
Klopt. En ook binnen het communisme zijn er verschillende bewegingen, verschillende stromingen. Maar het was wel heel duidelijk dat echt de primaire doel, en dat schrijven ze in hun dagboeken, het is als je naar hun propaganda kijkt, heel consistent willen ze het communisme, het socialisme, het anarchisme allemaal vernietigen.
Ja, ja, ja.
Marxisme willen ze met wortel en tak uitroeien en tot iedereen het woord vergeten is. En Hitler zegt letterlijk van dat is de hele reden waarom ik mijn beweging ben begonnen. En vervolgens met dat in het oog. En by the way is ook een belangrijke drijfveer geweest voor ook de vernietiging van de Joden.
Mm-hmm.
Want die werden als verantwoordelijk geacht voor de revolutionaire traditie. Alle Marxisten zouden Joden zijn of zouden geleid worden door Joden. De Sovjet-Unie zou geleid worden door Joden. En dat was natuurlijk ook een hele effectieve manier om een soort van verdeel en heers te doen van die Duitse arbeiders. Hè, die...
En ook om twee haten die toepasbaar zijn in elkaar te vlechten.
Ja, ja, ja.
Er was natuurlijk raakvlak tussen de Joodse gemeenschap en de radicale politiek.
Ja.
Maar het was ook dat er was antisemitisme en er was reactie en conservatisme.
Ja.
Klap het allemaal in elkaar in één groot vijandbeeld. Het sterk versterkt elkaar.
Nou ja, en ook als jij als hypernationalist, als het Duitse volk ophemelt, maar ineens zijn er gigantische marxistische partijen in Duitsland waar Duitsers op stemmen. Ja, dan moet je daar een verklaring voor hebben. Dus het is heel handig om dan te zeggen, ja, dat zijn gewoon de Joden. Die zouden dan misleiden.
Tuurlijk.
Ja, ja,
want in nationalisme, je moet mensen kunnen zeggen, maar diep van binnen ben jij dit. Jij bent een Duitser en daarbij hoort bij dat jij wil je diep van binnen, wil jij je gedragen zoals precies wij en alleen wij zeggen.
Ja, 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 ja.
En dus als er dan allemaal Duitsers zijn die iets anders doen,
dan
moet daar iets venijnigs aan de hand zijn.
Ja, en het tweede ding waar ik het aan wil koppelen, want dat brengt het boek als geheel ook een beetje samen, is dat ook de reden dat ze dat marxisme en de revolutionaire traditie wouden vernietigen, zit ook een hele duidelijke koloniale dimensie achter.
Mm-hmm.
Want het was de revolutionaire traditie is degene die zich duidelijk tegen het kolonialisme verzette. En dat wordt niet genoeg benadrukt dat eigenlijk alle centrumpartijen, van centrum tot en met rechts, en met centrum bedoel ik vanaf de sociaaldemocratie tot en met de liberalen, tot en met de conservatieven en de fascisten, waren allemaal pro-koloniaal.
Ja.
En dat was een hele belangrijke factor, dat eigenlijk alles wat er van links had, voor het grootste deel, er zijn uitzonderingen natuurlijk, maar voor het grootste deel overwegend anti-koloniaal was, antiracistisch was. En dat werden eigenlijk gezien als de verraders binnen de poorten, de verraders van het witte ras, die als het ware de verdoemenis zouden brengen en de natuurlijke beschaving ten onder zouden laten gaan. En die twee elementen die zijn heel sterk met elkaar vervlochten.
Ja. Duidelijk. Iets wat ik wat ook brengt naar het thema waar we inhoudelijk voor deze aflevering meer op in wilden gaan, was iets dat me heel erg raakt in dat concept wat je noemt. Als het gaat om die mythe rondom de Tweede Wereldoorlog, het beeld dat we hebben van het toen werd het kwaad wel bestreden.
Ja.
Dat er vaak zo dat beeld zet van, maar toen was het Westen wel goed bezig toen ze de nazi's gingen aanvallen.
Ja.
En dat er bijna een soort van, ook denk ik onder linksere mensen vaak nog wel het idee is, dat er toen soort van uit de goedheid van het hart van die mensen, dat ze toch zo, dat fascisme, dat is wel echt heel erg en nu moeten we wel echt gemene zaak maken met deze andere mensen om dit hele verschrikkelijke ding aan te vallen. En dat ook mogelijk de mensen denken dat de Holocaust en de vervolging van Joden en communisten en anderen. Dat dat een beweegreden daarin, een belangrijke beweegreden daarin was. En alsof dat soort van een moment van moreel overwicht, morele goedheid vanuit westerse landen was.
Ja, dat was het dus absoluut niet. Sterker nog, een groot deel van de westerse elite die wou eigenlijk dat de Tweede Wereldoorlog kwam. Ik moet het een beetje nuanceren. Zij hoopte dat het beperkt zou blijven tussen een oorlog op het Oostfront.
Ja.
Een oorlog tussen Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie. En ik laat het ook in mijn boek vrij uitgebreid zien dat je eigenlijk de jaren 30 wordt soms de appeasement genoemd. Dus de verzoeningspolitiek met Nazi-Duitsland. En dan zeggen ze dan vaak, dat wordt wel erkend, hè, dat er eigenlijk constant deals werden gesloten met Nazi-Duitsland en ook met Italië en met Japan. En alles werd vergoelijkt en ze mochten allemaal verdragen breken en landje pikken. En alles werd maar een beetje goedgekeurd. Maar dat was omdat we naïef waren. We waren de oorlog voorkomen. Maar als je gewoon kijkt...
Zo vredeliefd.
Ja, je was zo vredeliefd. Maar het was gewoon een beetje... Ja, nee. Maar als je gewoon kijkt naar de documenten, dan zie je eigenlijk vrij consistent dat zij constant zeggen, wij hopen dat de Sovjet-Unie binnenvallen. En dat... De nervositeit zat er maar in. En daarom heb je die twee aspecten. Kijk, aan de ene kant willen al die grote koloniale machten, die willen de revolutionaire traditie vernietigen.
Ja.
En daarom vonden ze het heel fijn als de Sovjet-Unie weggevaagd zou worden. Maar tegelijkertijd hebben ze ook onderling een competitie. En vertrouwen ze elkaar niet helemaal.
Ja.
En als Duitsland de Sovjet-Unie zou vernietigen, zouden ze natuurlijk ook gigantisch grondgebied erbij krijgen. En dan is de vraag, gaan ze daarbij stoppen of gaan ze ook het Britse koloniale rijk op een gegeven moment innemen? En daardoor zie je een soort van spanningsveld. En voor zover er een soort van mensen tegen de appeasement waren, zoals Churchill, die vaak wordt benoemd, komt dat veel meer vanuit die nervositeit dan werkelijke morele bewegingen. Zelfs nog, ik bedoel, als we het hebben over Joden, de Joodse vluchtelingen werden helemaal niet binnengelaten, nauwelijks binnengelaten. Er waren racistische quota letterlijk van maximale aantallen en de rest werd gewoon teruggestuurd.
Ja, van Linda Polman, het heet Klopt. Niemand wil ze hebben.
Dat
gaat over deze hypocrisie.
Ja. Het wordt ook geciteerd in mijn boek. Dat is, Ik bedoel concreet naar Kristallnacht uit mijn hoofd. Volgens mij was het 40.000 Duits-Joodse vluchtelingen die naar Nederland wilden kwamen. 33.000 werden teruggestuurd.
Ja.
Veel die dan wel bleven, die werden dan in interneringskampen gestopt. Want het moest niet te goed zijn hier, want dat heeft een aanzuigende werking. Ik bedoel, hoor je de retoriek van nu al terug? En dat was dan in Kamp Westerbork. En dat is natuurlijk later dan een doorvoerhaven onder de nazi's geworden voor de vernietigingskampen.
Ja.
En zo zie je heel erg ook weer die continuïteit. Letterlijk de infrastructuur was eigenlijk al gelegd. Dat zag je ook in Frankrijk. Heel veel van de concentratiekampen, wat doorvoerhavens, waar mensen vernietigd werden of doorvoerhavens werden, die waren al gelegd in Frankrijk voor de oorlog. Dat waren toen vluchtelingen van de Spaanse burgeroorlog die tegen het fascisme streden. Gewoon honderden duizenden in concentratiekampen gestopt.
Ja.
En hetzelfde, ook communistische vluchtelingen, linkse vluchtelingen uit Duitsland werden ook in Fort Honswijk bijvoorbeeld gestopt. Eerste concentratiekamp in Nederland.
Ja.
Dan zie je heel duidelijk die continuïteit.
Ja, ja. Ja. Er is natuurlijk ook de mythe dat het verzet in Nederland, dat dat vooral een nationalistisch of een gematigd karakter zou hebben. Dat gepopulariseerd ook door de dingen als de voorstelling Soldaat van Oranje of films zoals Zwart Boek.
Ja.
Waarin karakters wel expliciet conservatief protestant mogen zijn, maar niemand mag in die film een links statement maken.
Ja.
Terwijl het verzet natuurlijk gewoon bijna voltallig groot was. Er waren wel een soort van protestantse verzetbeleid, maar dat is gewoon cijfermatig.
Ja.
Veel, veel minder.
Ja.
En als je ook ziet naar bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat in je boek behandelt, de behandeling van verzetsmensen na de Tweede Wereldoorlog.
Ja, dat ga ik wel meer doen dus in het tweede boek.
Juist.
Maar dat ga ik zeker doen. Een ander boek, als iemand daar echt een specialistboek op wil hebben, dan raad ik Ondanks hun dappere rol in het verzet aan. Dat is 2016 gepubliceerd. Uitstekend boek daarover. Over de onderdrukking.
Precies.
Eigenlijk van. Ja.
Precies.
Om één concreet voorbeeld te noemen daarvan. Letterlijk. Dus bijvoorbeeld. Spaanse, Nederlandse vrijwilligers die meestreden in de Spaanse burgeroorlog tegen het fascisme, tegen Franco, die werden dus hun nationaliteit ontnomen, hun paspoort ontnomen, want je mocht zogenaamd niet voor een buitenlandse mogelijkheid vechten. Dat was wel een echte wet, maar daar werd eigenlijk oogluikend werd dat toegestaan voor mensen die aan de kant van Franco vochten.
Ja.
Ook al eerder letterlijk voor mensen die met de boeren in Zuid-Afrika vochten.
Ja.
Maar dit is dus nog het meest schokkende. Er zijn wel paspoorten op een gegeven moment ontnomen van mensen die met de Waffen-SS hebben meegevochten. Maar ze hebben eerder hun staatsburgerschap teruggekregen dan veel van de vrijwilligers in de Spaanse burgeroorlog.
Juist.
En dan zie je gewoon hoe, ik bedoel, het is daarin.
Ja, ja,
en dus
ja.
Ook met die Spaanse burgeroorlog, hè, zogenaamd waren de liberale machten neutraal, maar je zag dus in de praktijk dat mensen die dan de republikeinen wouden ondersteunen, die werden veel harder onderdrukt. Tegelijkertijd al die grote bedrijven, Texaco mocht gewoon olie leveren aan Franco, dat moest allemaal gewoon oogluikend worden toegestaan.
Ja.
Dus dat was een valse neutraliteit.
Precies, ja. Precies, precies. Ja. En als we dan eigenlijk bij het hoofdthema van de aflevering dan komen. De vriendschap en de verwantschap tussen fascisme, zeker rond de tijd waar het over gaat, en andere politieke stromingen. Kun je daar iets over vertellen? Waar komt die verwantschap vandaan? Of welke inspiratie gaat er heen en weer?
Ja, misschien is het goed dan om, want jij wou het ook over het liberalisme hebben.
Ontwikkeling onderling.
Ja, dus zeg maar, je hebt eigenlijk een soort van historisch gezien een aantal, wat vaak als soort liberale revoluties wordt gezien, gehad. Dus het soort van standaard verhaaltje is een beetje van, hè, je had de donkere middeleeuwen en toen was iedereen een beetje achterlijk en de kerk en de adel en toen kreeg je eindelijk de verlichtingsdenkers en toen dachten we iedereen is gelijk en toen dankzij die verlichting, die Europese verlichting, hebben we mensenrechten uitgevonden en democratie en
vrije markt.
En dat gaat natuurlijk samen, vrije markt en vrije politiek en fantastisch en verlost en moeten nu nog een beetje de rest van de wereld meenemen in deze mooie heilstaat, zeg maar. Maar wat je eigenlijk ziet, is dat dezelfde tijd dat over vrijheid wordt gesproken en dat het liberalisme opkomt en dat het kapitalisme opkomt, is eigenlijk dezelfde tijd misschien wel de meest catastrofale periode in de wereldgeschiedenis. Je ziet eigenlijk een enorme, op het moment dat regio's worden geïntegreerd binnen het wereldwijde kapitalisme, zie je een enorme toename van armoede, van hongersnoden. En dus ook in Europa, by the way.
Mm-hmm. En wat bedoel je met regio's worden geïntegreerd in het kapitalisme? We hebben in de aflevering gericht over kapitalisme, hebben we wel zulke dingen gezegd, maar wat bedoel je daarmee?
Nou, bijvoorbeeld op het moment dat India wordt gekoloniseerd door Groot-Brittannië. En daarna als een soort afzetmarkt voor de Britse kapitalisten moet fungeren.
Ja.
En India deindustrialiseerde dus ook daardoor in die periode. Mm-hmm. En je ziet dan gewoon de hongersnoden enorm toenemen. Het was letterlijk één studie die schat dat er 100 miljoen doden waren alleen al tussen 1880 en 1920. Ik bedoel 100 miljoen. Het is bijna onvoorstelbare
cijfers. Ja.
Ander onvoorstelbaar cijfer is de vernietiging van de oorspronkelijke bewoners van Apiala, beter bekend als Noord- en Zuid-Amerika. Waar de schattingen lopen uiteen, maar de meest serieuze schatting vind ik, dat was 175 miljoen doden. Dus dat gaat echt om gigantische aantallen, gigantische apocalyptische.
Welk percentage van de bevolking was dat ongeveer?
In dit getal 175 miljoen is niet alleen een percentage van, ongeveer 95% is uitgeroeid. Maar 175 miljoen is meer dan die 95%, omdat het over honderden jaren heeft plaatsgevonden.
Juist.
Zijn er ook mensen die natuurlijk opnieuw geboren worden, vermoord worden. Dus
als het niet een één tijdsmoment opneemt, kun je ook niet zo goed zeggen hoeveel percentage is het gebeurd.
Voilà. Het is niet in een paar jaar gebeurd. En dat heeft er vooral mee te maken dat natuurlijk in die tijd had je nog niet een totale geïndustrialiseerde economie die dat heel efficiënt kon uitvoeren. En dat was natuurlijk wat Nazi-Duitsland, wat die massamoorden hier zo efficiënt maakte, zo pijnlijk efficiënt maakte, was natuurlijk dat hier al alle spoorwegen stonden klaar. Alles, weet je, ja, je had overal toegang toe, je had volkingsregisters, je had, dat is natuurlijk heel anders dan, dan hoe dat daar ging. Maar dat had er niet mee te maken met dat, dat er enige barmhartigheid was. Ik bedoel, je had hele steden die aan stukken werden gehakt. Je had baby's die aan honden, die honden die werden getraind om baby's te verslinden. Dat soort totale, brute, genocidale tendensen had je. En dat vormde dus ook een inspiratie voor het fascisme en ook specifiek dus voor de nazi's. Je ziet dus ook bijvoorbeeld dat rassenwetten, die waren er al in de Verenigde Staten, dat hebben de nazi's niet uitgevonden. Sterker nog, die rassenwetten in de Verenigde Staten, die werden uitgebreid bestudeerd door de nazi's om hun eigen rassenwetten op te baseren. En de ironie is ook nog eens dat als zij dingen niet overnamen van Amerikaanse rassenwetten, dat ze dat vaak deden omdat ze die nog te streng vonden.
Ja.
Hoeveel percentage bloed voordat je dit of dat bent, weet je wel.
Ja, 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 ja.
Dat laat ook weer, en ook als je kijkt naar...
Want je moet ook een soort van, we hebben vaak een soort van idee van, liberalisme heeft de assumptie dat mensen, iedereen is een individu, en een individu zijn een soort van voor de wet gelijk aan elkaar. Ja. Maar zeker in vroege liberalisme zat er heel vaak gewoon heel strak onderscheid in. Bijvoorbeeld als het ging om politieke participatie. Alleen witte mannen, maar ook alleen witte mannen met een, vanaf een bepaald inkomen. Dus ook een klassenstratificatie in die politieke participatie. En de rest wordt gewoon niet meegeteld. Ja. En daarin zie je heel erg die verbinding met gewoon een conservatief beeld van mensen zijn niet gelijk. Sommige mensen zijn gewoon beter en alleen de goede moeten meepraten. En die moeten de baas zijn over de anderen.
Ja.
Zij zijn eigenlijk het hoofd van de samenleving. En die simpelere mensen zijn meer de handen en de voeten.
Ja, ja.
En fascisme doet dat natuurlijk ook.
Ja.
En dus dat is helemaal niet zo streng gescheiden.
Ja, en het is goed dat je me weer terugbrengt naar het onderwerp. Maar, want wat ik nou nog wou zeggen over die liberale revoluties is dus ook... dat je ziet, specifiek ook, dat zijn dus ook vaak... en sommige mensen noemen het eigenlijk meer contra-revoluties. Want als je de hele bevolking meeneemt in hoe je het definieert... Dan voor de meeste mensen wordt het meer ervaren als een contra-revolutie. Maar zij kwamen inderdaad wel in opstand tegen bepaalde beperkingen van de adel of de kerk of de koning. Maar dat waren vaak niet... dat waren vaak eigenlijk de enige silver linings.
Ja.
Van dat, bijvoorbeeld dat je dan bepaalde kerkelijke verboden had op het scheiden van families.
Ja.
En een slavenhouder heeft zoiets van, dit is mijn bezit, ik bepaal wel wat er gebeurt.
Ja.
Weet je wel, dus het waren meer dat soort dingen waar ze van afwouden.
Ja.
En je ziet dus ook specifiek dat elke keer na een liberale revolutie zie je ineens een explosie van slavenhandel, een explosie van landonteiging, een explosie van genocide. Je zag het na de Glorious Revolution in Groot-Brittannië, de liberale revolutie daar. Je zag het natuurlijk na de Nederlandse onafhankelijkheid, werden we even zelfs de grootste slavenhandelaar van de wereld en de wereldhegemoon. En je zag het ook heel duidelijk na de Amerikaanse revolutie, waar ook letterlijk in de American Declaration of Independence wordt gezegd dat een reden voor hun opstand was dus ook omdat er beperkingen waren vanuit het moederland op hoeveel land ze konden onteigenen van de Native Americans.
Ja.
En dat zij meer wouden.
Ja.
En ook als je kijkt naar de eerste 36 jaar van de Verenigde Staten, 32 van die 36 jaar was het een slavenhoudende president. Dus hoezo all people are created equal? Ja, als je heel veel mensen niet als mensen ziet, dan ga je dat zeggen natuurlijk.
En dat maar, is dus een hele mooie manier om dat liberalisme, dat ideaal van die zogenaamde gelijkheid, te rijmen met de... Ja,
ja. En dit is dus ook om nu die brug te slaan naar de opkomst van het fascisme.
Ja.
Is wat je dus eigenlijk ziet, is op een gegeven moment dat bewegingen van onderop, die pakken die taal en die zetten het naar hun eigen hand.
Ja.
Dus die liberalen die bedoelden dat helemaal niet voor iedereen. Die bedoelden, letterlijk mensen als John Locke, die zeiden ook letterlijk, eigenlijk is het doel gewoon om van de overheid is privaat eigendom beschermen. En met privaat eigendom bedoelen ze niet eens per se persoonlijk eigendom, maar bedoelen ze echt gewoon kapitaal.
Ja.
En,
persoonlijk eigendom, dat is je tandenborstel, dat is het bed waarin je slaapt, het kleding die je draagt, dingen die je gebruikt, die je nodig hebt, dingen die naar jou ruiken.
Ja. Vind ik mooi, mooi verwoord hier naar jou ruiken.
En privaat eigendom, dat zijn dingen die verder gaan, maar waar wel jouw naam op staat. Ja. Dus een bedrijf dat jij bezit, waar jij winst uit onttrekt, waar mensen voor jou werken. Ja. Apparatuur die andere mensen nodig hebben om hun werk te kunnen doen. En zij betalen jou om dat te kunnen gebruiken.
Ja, want om gemeenschappelijk eigendom, zowel gemeenschappelijk als persoonlijk eigendom, gaven ze helemaal niks. Want letterlijk, in die periode waren ze op grote schaal land aan het onteigenen.
Ja.
Maar die mensen, omdat het zij zogenaamd het niet ontwikkelde als kapitaal, werden ze eigenlijk als een soort idle land, als een soort onontwikkeld land gezien. En dan kon je dat gewoon afpakken. En dat ging ook heel goed samen, want dan krijg je dus hongersnood.
Ja.
En dan krijg je mensen die dus voor een hongerslandje willen werken, want anders gaan ze dood.
Ja.
En dat zeiden ze ook openlijk. Van ja, die arbeiders, de enige manier om ze te motiveren is honger. Dat zeiden ze gewoon openlijk. En wat je eigenlijk ziet is, je hebt die periode en op een gegeven moment krijg je dat beweging van onderop zeggen, hé, jij hebt het over mensenrechten, maar zijn wij geen mensen? En een belangrijk keerpunt daarvan was eigenlijk de Haitiaanse revolutie.
Juist.
En je had, kort daarvoor had je de Franse revolutie, 2 jaar daarvoor. En dat was in 1789.
Mm-hmm.
Maar dat leek eerst een beetje ook weer zo'n klassieke liberale revolutie te worden, die gewoon de slavenhouders ondersteunt en dergelijke. En weet je wel, helemaal niet nog steeds klasseonderscheid en stemrecht en al dat soort dingen. Maar het was eigenlijk onder invloed van die Haitiaanse revolutie dat op een gegeven moment ook die Franse revolutie gaat radicaliseren.
Ja.
Maar het begint echt met die Haitiaanse revolutie. Zij zeggen, jij hebt het over mensen, wij zijn mensen. En wij gaan onze rechten claimen.
Ja.
En vervolgens eigenlijk, wat heel boeiend is, is dat dan de onderklasse in Frankrijk, die raakt geïnspireerd. Want die ziet eigenlijk ook in die tot slaafgemaakte, zien zij eigenlijk ook een soort arbeiders op plantagefabrieken als het ware.
Ja.
Die hun heersende klasse gewoon huppakee een kopje kleiner maken. En het heft in eigen handen nemen. En zij gaan dat dan ineens ook doen.
Ja.
En dat is het moment ook echt dat de keizer dat niet alleen een constitutionele monarchie wordt, maar die wordt gewoon gevangen genomen, weet je wel. En vervolgens ineens nemen de Jacobijnen het over en die gaan letterlijk de slavernij afschaffen. En die gaan zelfs met de Haitianen meevechten tegen dan Groot-Brittannië en andere machten die natuurlijk helemaal niet willen dat er een einde komt aan kolonialisme.
Ja.
En die dus ook dan opnieuw daar een slavenkolonie willen vestigen. En dat is ook een belangrijke reden waarom veel mensen, en dan heb ik het vooral over het centrum en dan helemaal op de rechterflank, die hebben een hekel aan de Haitiaanse revolutie en aan de Franse revolutie. En als iemand niet een hekel heeft aan de Franse revolutie, dan zullen ze, liberaal dan, zullen ze wel vooral zeggen dat vanaf 1791, ja, toen had je, weet je wel, de guillotines en zo, en de rode terreur, en dat was verschrikkelijk, en zus en zo. En natuurlijk, ik bedoel, executies zijn verschrikkelijk, maar het is wel. En dat zei Thomas Paine heel mooi, dat er op een of andere manier onder veel liberalen is er heel veel bezorgdheid om wat hij dan de kleine terreur noemt.
Ja.
De terreur van een revolutionaire situatie waarin mensen in bloedhete passie hun slavendrijver vermoorden. Maar op een of andere manier is er geen compassie voor de grote terreur. De terreur die eigenlijk bijvoorbeeld 100 miljoen mensen ombrengt in India onder het kolonialisme. De terreur, de koelbloedige terreur, de dagelijkse terreur eigenlijk van mensen die gewoon jaar in, jaar uit worden uitgebuit, gemarteld. En naar de onderkant van de samenleving.
Ja. En dat is ook, zeg maar, dat is ook een soort van dat complete gebrek aan perspectief.
Ja.
Een soort van, je hoeft niet met de Jacobijnen eens te zijn. Of wat dan hebben.
Ja.
Maar je kunt wel zien dat er gewoon honderden miljoenen mensen worden uitgeroeid.
Ja. Ja.
Ja.
Sorry, want ik wil toch nog naar het fascisme komen.
Ja. Ja.
Dat is een lange tijdslijn, hè, 500 jaar. Dus dat, maar wat we eigenlijk zien na de Haitiaanse revolutie en de radicale fase van de Franse revolutie, is dus eigenlijk dat je steeds sterker opstanden ziet, revoluties ziet. Dus de Haitiaanse revolutie die inspireert dan ook allerlei andere slavenopstanden in allerlei andere gebieden in Akayala. En leidt ook op een gegeven moment tot de afschaffing van de slavernij. Haiti zelf ondersteunt ook antikoloniale oorlogen in Apiala, waardoor een heel groot deel van het continent wordt gedecoloniseerd. En je ziet ook tegelijkertijd binnen Europa dat er dus steeds meer een soort van radicale, marxistische, anarchistische... Vroeger in die tijd overigens liep het allemaal door elkaar heen. Ja. Dat was helemaal niet zo duidelijk van elkaar afgebakend. Feministische bewegingen die komen op. En die beginnen dus ook echt voor algemeen stemrecht te eisen. Die beginnen te staken. En op een gegeven moment zie je dus dat wat helemaal niet voor hun bedoeld was... Nooit voor hun bedoeld was dat stemrecht en het parlement en geleid. Dat was nooit voor hun bedoeld.
Nee.
En op het moment eigenlijk dat dus een andere wending krijgt, dan begin je ineens, dat beginnen mensen pessimistisch te worden over dat hele liberalisme. En die liberale instellingen. En dan denken ze eigenlijk van, hey, dit werkt helemaal niet. En de fascisten zijn dus ook niet eens per se tegen de liberalen. Ze zijn in de eerste plaats tegen de revolutionaire traditie. Alleen ze zeggen, ja, die liberalen... Die kunnen dit gewoon niet aan.
Die zijn te slap.
Die zijn te zwak. Onder de democratie. Kunnen de bacillen van het marxisme en de revolutionaire traditie zich verspreiden. En wij moeten dus gewoon met keiharde hand moeten we dat vernietigen. En je ziet dus ook dat steeds meer liberalen eigenlijk als ze gedwongen worden om te kiezen. Tussen de politieke aspect. Van het liberalisme, dus hè, de instellingen van het parlement en dergelijke,
ja.
En het economische aspect, wat gewoon kapitalisme is, dan kiezen ze over het algemeen het kapitalisme.
Ja.
Als wij kijken naar bijvoorbeeld, gewoon letterlijk, wie zijn massaal overgelopen naar de nazi's,
mm-hmm.
Wie hebben op de nazi's gestemd,
ja.
Dan waren dat niet de sociaaldemocraten, was ook niet de communistische partij, die hadden nog steeds heel veel stemmen. Nee, dat waren vooral de liberale partijen die leegliepen en die massaal ineens op de nazi's begonnen te stemmen. En datzelfde zie je met de industriëlen die hun beginnen te financieren enzovoort enzovoort.
Ja, typisch, pijnlijk. Heel mooi om dat zo in vogelvlucht allemaal naast elkaar te horen en te zien. Beste luisteraar, er gebeurt heel veel in het boek. Zoek het op. Je noemde een aantal punten, noemde je de manier waarop fascisme geïnspireerd is op dingen die gewoon onder... Wat we dan dus wel een soort van wel salonvege politiek soort van zagen in liberale, conservatieve of gewoon zeg maar de status quo dingen die gebeurden. Je noemde de rassenscheidingswetten in de Verenigde Staten als een voorbeeld.
Ja.
Zijn er andere voorbeelden op dat vlak?
Ja, zoveel eigenlijk. Ik bedoel, waar te beginnen? De concentratiekampen bijvoorbeeld zijn helemaal niet uitgevonden door het fascisme. Je had natuurlijk al concentratiekampen in de Verenigde Staten, in Canada voor Native Americans. Je had ze in Zuid-Afrika onder de Britten voor de boeren.
In Drenthe voor de armen, de zwervers.
Alright, ja.
Koloniën van weldadigheid.
Right.
Jonas van der Bos, die had dus in Suriname en in Indonesië die concentratiekamp opgebouwd. Nadat hij in Drenthe de kolonie van weldadigheid had gebouwd.
Ja, nou, en we hadden natuurlijk ook in Nederlands-Indië had je concentratiekamp boven Diggel. En dat was dus ook, by the way, opgericht om communistische antikoloniale opstand die de leiders daar naartoe te sturen.
Yeah.
En in het geval van Canada spreekt de waarheidscommissie van de overheid, die aangesteld is door de overheid zelf, die spreekt daar zelfs van vernietigingskampen. Dus dat is nog ook een verschil. Concentratiekamp is in principe een plek waar mensen meer gevangen worden gezet, maar dan wel zonder enige vorm van rechtsproces, niet voor criminele misdaden, maar gewoon als
om wie ze zijn.
Om wie ze zijn, of het nou een politieke reden of etnische redenen gaat. En vernietigingskamp, daar worden mensen dan ook actief vermoord.
Ja.
Dat is het verschil tussen de twee. Maar dus zelfs de vernietigingskampen zijn ook niet nieuw. Als je kijkt naar de rassenleer zelf natuurlijk. Mm-hmm. Je had letterlijk, we hebben hier nog steeds in het Tropenmuseum gewoon in de kelder allerlei schedels zitten.
Ja.
Ja, waarom zitten? Ze weten niet wat ze ermee moeten doen. Want hoe ga je dat op een goede manier oplossen? Je weet niet meer van wie ze zijn gestolen. Maar die zijn ooit buitgemaakt gewoon om racistische schedelmetingen te doen en te bewijzen, zogenaamd, dat het witte ras superieur is.
Ja.
Dat is niet bijzonder van het Tropenmuseum. Dat speelde dat fysieke antropologie, zoals dat toen heet, en later eugenetica, dat waren gewoon pan-Europese projecten, er waren conferenties van, waar gewoon zogenaamde pseudo-wetenschappers over de hele westerse wereld samenkwamen. En een ander voorbeeld waarvan Hitler letterlijk, die had in een brief geschreven aan de auteur van Ik lees dit als mijn Bijbel, dat was Madison Grant. Dat was een Amerikaanse auteur, ook een best wel invloedrijke persoon. Die had dus ook veel van die migratiewetten beïnvloed, die racistische migratiequota en dergelijke. Overigens ook invloedrijk in de National Park Movement. Dat is een hele andere discussie waar we het ook nog een andere keer over kunnen hebben. Maar die schreef dus ook al overal. En dan schrijft iemand ook, ik lees dat als mijn Bijbel. Ja. En die schreef gewoon bestsellers, weet je wel.
Ja.
De term Untermensch is een Duitse vertaling van de Engelse term Underman. Die term is gecoind door Stoddard, wat een KKK-lid was in de Verenigde Staten. En die schreef het boek The Passing of the Great Race. Omvolkingstheorie komt nu ook alweer heel bekend voor natuurlijk.
Absoluut.
Nazi's waren er ook door geobsedeerd. Maar dat was een grote invloed. Ja. Niet alleen op de nazi's, maar dat was gewoon een bestseller aan beide kanten van de oceaan. Kreeg lovende recensies, letterlijk in de New York Times, liberale krant. Ja. Amerikaanse presidenten die er lovend over schrijven.
Precies. Als je KKK zegt, dan denk ik, oh, maar dat is toch heel duidelijk een rechtsextremistische groepering die je meteen al onder fascisme zou rekenen. Maar dat soort publiek dat zij dus kregen in gewoon, dat je zegt, mainstream kranten, liberale conservatieve kranten, alsof dat normaal was, om het normaal te maken.
Ja. Woodrow Wilson, die prees de KKK zelfs na de Eerste Wereldoorlog. Want toen had je dus ook, daar zie je ook die tegelijkertijdige soort van racistische en contra-revolutionaire tendenties die er tegelijk gaan.
Ja.
En dat heeft er ook mee te maken dat gewoon objectief, ook vanuit de klasseanalyse, is de grootste uitgebuite klas in de wereld waren de gekoloniseerde volkeren.
Ja.
En dat zagen zij dus ook. En daarom waren veel van die onderdrukte volkeren natuurlijk ook gewoon wat linkser. En die waren sneller vatbaar natuurlijk voor linkse ideologie, want dat zijn degenen die voor hen opkomen.
Ja.
Maar dan zie je dus ook dat, dus je had een zowel anarchistische vakbonden als communistische vakbonden, en die werden keihard onderdrukt na de Eerste Wereldoorlog, omdat je er steeds meer had je daar opstanden. Maar ik had daardoor ook gewoon pogroms tegen zwarte mensen, en die werden gezien als het ook net als dan de Joden in Nazi Duitsland, dat zouden daar de bacillen zijn waarmee dan bolsjewisme zich kon verspreiden. En ook Woodrow Wilson, die prijst dan de KKK in die periode. En die zegt van ja, dat is een effectief middel om. Dat hebben we gewoon nu nodig om de revolutie te bestrijden. Churchill, die zegt expliciet later, want toen was het fascisme nog niet officieel als beweging. Hè? Mussolini was eerst die zichzelf officieel fascist noemde. Maar nadat het fascisme officieel dus ook als beweging bestond, zei ook Churchill expliciet dat het fascisme eigenlijk een heel belangrijke innovatie, middel was om af te rekenen met de revolutionaire traditie als het nodig is. En hij zegt dan wel, wij hebben dat niet nodig in Groot-Brittannië, want zover is het niet gevorderd hier. Maar, weet je, het is een heel nuttig middel, mocht het nodig zijn, die je kan inzetten.
En dat is ook interessant, want dan kom je ook een soort van, we zijn heel vaak geneigd om over dus politieke stromingen en over van allerlei ideeën die je kunt bespreken, om die te behandelen als, wat is de tekst van het idee? Wat is de inhoud? Heel erg soort van vrije markt van ideeën-achtige manier van nadenken. Fascisme, dat zit in dit boek van Mussolini en dat is wat het betekent. Maar vaak zijn dat soort dingen, is het veel nuttiger om het ook praktisch erover te hebben. Maar fascisme is niet alleen een ideologie. Zeg maar, het is in sommige opzichten soort van geformaliseerd in bepaalde soort ideeën of bepaalde neigingen die ze vaak hebben. Maar fascisme is vaak ook gewoon een soort van iets dat gebeurt. Een tactiek die je kan gebruiken, een strategie eerder, of een kans, iets dat je kunt doen om een politiek terrein aan te pakken. En dan is ook dat onderscheid tussen liberalisme en conservatisme en fascisme valt dan ook een beetje weg, omdat je dan ziet van, dit is iets dat mensen kunnen gaan doen.
Ja.
Wanneer het uitkomt.
Ja, en er is een andere auteur die ik in mijn tweede boek aanhaal. Dat is George Jackson. Die is Afrikaans-Amerikaanse revolutionair. Die is ook vermoord. En die zegt dus ook eigenlijk, hij ziet eigenlijk het fascisme als een soort van een antwoord op de steeds sterker wordende revolutionaire beweging. En er werd in die tijd wel eens ook gesproken van scientific socialism. En hij zegt eigenlijk is fascisme scientific capitalism.
Yes.
Het is een meer geraffineerde antwoord op de opkomst van de revolutionaire traditie. En hij schaart dan ook eigenlijk het liberalisme zelf ook onder fascisme. Want hij ziet dat eigenlijk onder als een soort van, je hebt een breed palet, een breed tactisch palet.
Ja.
En je kan naar gelang kan je inzetten wat je wil inzetten.
Ja.
En hij zegt dan de manier waarop fascisme zich openbaart in zijn land, in de Verenigde Staten, zegt hij eigenlijk van ja, ze gunnen je de luxe van een zwak protest. Maar op het moment dat je serieuze macht vergaart, dan komen de shotguns, dan worden de deuren ingetrapt en dan komen de shotguns, die staan klaar. En dat is ergens op waar, hè? Want er is nooit een echt acute revolutionaire dreiging geweest in de Verenigde Staten. Daarom denk ik dat we ook nooit echt een full-fledged klassiek fascist regime hebben gehad daar. Maar je ziet wel op het moment dat het überhaupt al een beetje die kant op kan gaan. De Black Panther Party zijn gewoon mensen gewoon geëxecuteerd.
Ja.
Ze werden ook keihard gevolgd, geïntimideerd, banen afgepakt. Ga zo maar door. Ik bedoel,
En dan typisch geval van, nou kijk, de liberalen zijn dan in het centrum, hè, die is de gouden middenweg, et cetera, et cetera. Maar elke keer als er repressie is, is het altijd gericht op links en nooit, bijna nooit op extreem rechts.
Ja.
Heel typisch. Wil je misschien wat meer ingaan op dan later het gebruik? Dat is misschien meer voor je volgende boek al. Fascisme als contrarevolutie. Dat staat wel in dit boek. Het is een kopje in dit boek. Fascisme als contrarevolutie.
Ja,
je hebt er al een paar dingen van genoemd.
Ja.
Hoe wordt dat dan ingezet?
Ja, ik heb inderdaad al een paar dingen genoemd. Misschien kan ik dan dat wat meer uitbreiden. Want het is natuurlijk ook geen toeval dat het... je zat dus eigenlijk al soort fascistische groeperingen in bijna alle westerse landen. Je had de KKK en dergelijke. Ook meer soort van KKK wordt vaak niet als een klassiek fascistische organisatie gezien. Maar je had ook wat meer echt klassiek fascistische organisaties in de Verenigde Staten. Die krijgen dan vrij spel, ook in die liberale landen. Maar een verschil is natuurlijk dat in Nazi-Duitsland, in Italië, in Spanje, in verschillende landen, dat ze echt de centrale macht krijgen.
Ja.
En het cruciale verschil eigenlijk, en ik hintte daar eerder al op, is dat daar ook gewoon een veel sterkere linkse beweging was.
Ja.
Dus daar was het niet voldoende om wat knokploeg op staat, wat mensen te laten intimideren. Maar wouden ze de centrale macht ook overnemen.
Ja.
En dat wordt ook, ik bedoel, je had in Italië bijvoorbeeld een linkse meerderheid toen Mussolini de macht overnam. Je had in Duitsland geen linkse meerderheid, maar wel een heel groot links blok. Mm-hmm. En er waren angsten dat eigenlijk op een moment, als Nazi-Duitsland, of de nazi's niet de macht zouden krijgen op dat moment, dat die partij misschien in elkaar zou klappen en dat je daarna een linkse regering zou krijgen.
Ja.
En daarom is ook de macht overgegeven eigenlijk al aan Hitler. Door de conservatieven.
Ja.
Dat gebeurde. Dat is eigenlijk zelf al gedaan. En voordat dat gebeurde, was er al een tijdje dat de conservatieven per decreet regeerden. Omdat zij konden geen meerderheid meer krijgen in het parlement. En ze wouden niet samenwerken met linkse mensen. Mm-hmm. Dus je ziet heel erg een soort van die dynamiek. Sterker nog, in de speeches die Hitler en Goebbels gaven aan zowel de industriële, die hun campagnekas moesten spekken, als aan het leger, die hun dus de macht moest geven, benadrukten ze de hele tijd, wij zijn de enige manier om dat marxisme te vernietigen, om het bolsjewisme te vernietigen. Het kapitalisme kan niet overleven binnen deze democratie. Je moet ons steunen, je moet ons de macht geven, want anders gaan we ten onder aan revolutie. Dat is letterlijk gewoon de pitch. Ja. Weet je wel? Heel expliciet. En het is niet alleen de pitch, niet alleen als een soort van opportunisme waarom, om kapitalisme mee te krijgen, maar dat soort dingen zie je ook gewoon terug in Mein Kampf. Ik bedoel, ook de termen marxisme en joods worden ook door elkaar gebruikt in Mein Kampf. Weet je wel? Dat zijn volgens hem dus twee kanten van dezelfde munt. En die contra-revolutionaire tendens ook van het racialiseren van Joden zie je dus ook heel duidelijk terug.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld, waarom was in Nazi-Duitsland zoveel meer dat antisemitisme een sterk thema dan bijvoorbeeld in Italië? Het waren beide fascistische landen.
Ja.
En dat heeft er gewoon mee te maken dat er... je had hele grote vluchtelingen. Rusland was eigenlijk, ook als we het hebben over contra-revolutie, was een soort voorganger eigenlijk nog van het fascisme, een soort proto-fascisme. Onder de tsaren, daar had je ook al van die fascistische groepering, je had veel pogroms, je had en dergelijke. En En dat, op een gegeven moment kwamen er dus heel veel vluchtelingen daar vandaan.
Ja.
En dat zijn arme Joden, dat zijn arbeiders, die zijn dus ook vatbaarder voor linksideologie en zo. En dat waren vaak ook de eerste targets van antisemitisme.
Ja.
En dat was ook het makkelijkste om hun te demoniseren, want die, dat was dus redelijk salonveeg, zeg maar. Want dat was toch de onderklasse en weet je, dan kan je ook xenofobie aanhalen enzovoort. En je had veel minder van die Joden daar vandaan die naar Italië kwamen. En in Italië had je ook niet een sterke lokale marxistisch-joodse traditie of iets dergelijks.
Nee.
En je ziet gewoon heel duidelijk, ze hadden het letterlijk over judeo-bolshevisme.
Mm-hmm.
Dat was de bedreiging, judeo-bolshevisme. Dus ja, ik denk dat je gewoon heel duidelijk ziet dat op het moment dat de revolutionaire dreiging groter wordt, dan wordt fascisme een steeds reële optie. Ja.
En wat volgens mij wat fascisme eigenlijk vaak soort van doet, is dat het ideologisch helemaal niet zo heel erg anders is dan liberalisme of conservatisme, of soms heel weinig, of bijna hetzelfde. Maar dat het die soort van de soort van moderne opkomende vorm van massapolitiek, massapartijparticipatie en een soort van volksgemeenschapachtige dingen opbouwen, heel veel van die soort van linkse community projecten overnemen op extreemrechtse basis.
Ja.
En dat als middel, als tactiek gebruiken om, en ook dat bieden als een soort, als een technologie van dit is wat wij kunnen bieden dat de conservatieven niet kunnen.
Klopt. Ja, klopt. En dat is inderdaad een cruciale ook innovatie van het fascisme in die tijd, is natuurlijk dat het een antwoord was op de massamobilisatie van beweging van onderop. En zij eigenlijk zeiden van, hé, wij moeten ook doen aan massamobilisatie, maar met de tegengestelde agenda. Maar die tegengestelde agenda moet je natuurlijk enigszins verhullen.
Ja.
Dus het staat ook in Mein Kampf. Daar wordt ook gewoon gezegd dat ze dan expres rood gebruikt in de kleurenpalet van hun logo en zo, om mensen te verwarren. En,
de naam socialisme.
Ja, het staat ook letterlijk in Mein Kampf, expres om mensen op het verkeerde been te zetten. Je ziet dus ook dat ze beloftes, enigszins anticapitalistische beloftes maken, die ze nooit nakomen.
Dat is altijd zo extreem pijnlijk,
ja,
en naïef en bespottelijk. Ik heb laatst weer een groene Amsterdammer, die had weer een social media post over hun artikelen. Vet goed, plaats je artikel op internet, dat is ook mooi. Heel pijnlijk. Dat is een of andere Duitse politica. En zo, oh nou, maar die is soort van conservatief links. Zien we dan toch inderdaad dat het spectrum, dat het geen zin uitmaakt? Of zit hij daadwerkelijk, is het hoefijzermodel dan correct?
Ja.
Of is het dan zo, nee motherfucker, mensen liegen gewoon tegen.
Ja.
Snap je dat mensen gewoon liegen?
Ja.
Snap je dat ze gewoon iets beloven?
Ja.
En een deel daarvan daadwerkelijk daarvoor gaan en de rest is gewoon voor show.
En je ziet dat gewoon heel consistent, heel consistent. Gewoon als je kijkt naar Italië. Het is een heel interessant boek trouwens, The Capital Order, wat vrij recent is uitgekomen. En die laat dus ook zien dat soort van de voorgangers van het neoliberalisme, dat heette toen de pure economiedoctrine. Dat zag je al heel erg na de Eerste Wereldoorlog, omdat je dus toen zo'n sterke revolutionaire golf had. En die wouden eigenlijk van oké, als we dan toch algemeen stemrecht krijgen, dan laten we dan zoveel mogelijk de economie depolitiseren, zodat dan kunnen ze wel het parlement overnemen, maar weet je wel, als dan de centrale bank onafhankelijk is en die kan, weet je wel, en we voeren bezuinigingen door enzovoort, dan kunnen ze er toch niet zoveel mee. En het interessante is, diezelfde economen waren dus, die spraken elkaar gewoon, en die waren dan zowel betrokken bij fascistisch Italië als dan liberaal-conservatief Groot-Brittannië, weet je wel.
Ja.
Nazi-Duitsland is het nog obviouser. Ik bedoel, letterlijk gewoon vakbondsleden werden massaal in de concentratiekampen gegooid, en dan wordt soms wel gezegd van, ja, nee, maar hij heeft toch de autobaan gebouwd en wel heel veel geïnvesteerd in oorlog. Dus dan is het dan zogenaamd niet, want dan is het geen austerity of bezuinigingsbeleid natuurlijk. Maar het punt is een beetje, neoliberalisme, soms hebben mensen het verkeerde idee dat gaat over zo min mogelijk overheidsinterventie. Maar dat is niet zo. Het gaat erom, overheidsinterventies om de belangen van kapitaal te beschermen tegen de belangen van onderop.
Ja.
Daar gaat het in principe om. En als jij wel heel... Vrijwel alle additionele overheidsuitgaven in Nazi Duitsland gingen naar het leger. En als jij gewoon heel concreet kijkt, hebben de Duitse arbeiders er wat aan? Natuurlijk niet, want die moeten daarvoor massaal in miljoenen zijn ze gestorven op het front daarvoor.
Fascisme ja. Als een contra-revolutionaire kracht, dat zie je in al deze dingen. En dat is heel, heel duidelijk. En je ziet het ook inderdaad als hun motivatie. En ook als een reden waarom zij, de fascisten, eigenlijk veel minder negatief worden gevonden. Of juist zelfs gewoon heel positief worden ontvangen door dus de liberalen, de conservatieven. Ja. Ook wanneer die later tegen hen vechten. Churchill wordt vaak soort van vereerd als een soort standvastige anti-natie. We'll fight them on the beaches. Maar dat is gewoon onzin. Hij was tot vrij dicht op de oorlog gewoon heel positief over hen.
Klopt.
En dat kunnen we gewoon niet op. We noemen dus fascisme als een soort van massa participatieve politiek. Moderne politieke participatie, maar dan voor een reactionaire agenda. Als een soort conservatieve of een whatever rechtse techniek,
ja.
Deels.
Ja.
En we noemden eerder die inspiratie op de koloniale situatie. En die twee dingen komen er eigenlijk ook in samen.
Ja.
Je hebt het veel over de koloniale boemerang.
Ja.
Deze term is eerder wel eens in de podcast een beetje uitgelegd. Maar misschien wil jij er iets over vertellen en ook hoe dat in deze relevant is.
Ja, nou ja, ik heb al een paar dingen genoemd. In een soort van die overeenkomsten natuurlijk. Van al die schedelmetingen, die racistische ideologie. Maar dat was natuurlijk een koloniaal product. Die schedels kwamen ergens vandaan. En
die waren ook nuttig om voor de mensen thuis uit te leggen waarom zij wel de baas moesten spelen over die mensen die al duizenden jaren in hun land woonden. En dat ging toch prima, of niet?
Yes.
Nee, dat was tragisch. The tragedy of the commons. Yes. Die mensen konden dat helemaal. White man's burden.
Ja.
Je moest mensen uitleggen waarom ze daar moesten zijn.
Ja, en het is natuurlijk ook geen toeval dat de rassenwetten in de Verenigde Staten werden bestudeerd. Want het was ook een vestigingskolonie. Je ziet dan ook in de vestigingskolonie dat de raciale scheidslijnen het sterkst en het meest expliciet zijn, omdat daar dus ook echt het doel is om gewoon uit te moorden en wat minder. Je hoeft niet, als je alleen maar land wil stelen en niet zozeer de mensen daar wil uitbuiten, dan hoef je ook überhaupt, dan is compromis helemaal niet nodig, dan kan je echt zo hard mogelijk gaan, zeg maar.
Ja.
Dus daar zie je de sterkste genocidale tendensen ook. En je ziet dus ook dat als we veel directer kijken binnen Italië en Duitsland, die wouden zichzelf dus ook heruitvinden, mede door deels vestigingskoloniën te worden.
Ja.
Italië in Afrika en Duitsland in Oost-Europa. En die werden dus ook helemaal opgehemeld als de nieuwe Italiaanse man die daar in Libië een soort van, weet je wel, het Idyllische land gaat opbouwen en zo, en de echte man gaat worden. Maar tegelijkertijd zie je dus ook dat daar de grootste, als we het echt hebben over het brute geweld van fascisme, dan is dat bovenal geweest in Oost-Europa en in Italiaans Afrika, zeg maar. Als we kijken naar de slachtoffers onder de Joden bijvoorbeeld, was 90% ongeveer ten oosten van Duitsland. Als we kijken naar meer al geheel vernietigingsgeweld, ook naar de bevolking als geheel. Slavische volkeren zijn in absolute aantallen eigenlijk nog het grootste slachtoffer geweest. Je had het hongerplan, letterlijk om gewoon een heel groot deel van de Sovjet-Unie en Polen te laten verhongeren. Want dan kon je ruimte maken voor de Duitse kolonisten. En wie dan overbleef, kon dan tot slaaf worden gemaakt. Sovjet-Unie alleen al heeft 27 miljoen doden. Ik bedoel, het is echt onvoorstelbaar groot. En we hadden het ook eerder over dat beeld dat de liberalen veel hadden betekend of zo voor de Tweede Wereld. De Amerikanen hebben ons bevrijd, weet je wel.
Precies,
heel simpel. D-Day, waar zoveel in Normandië, weet je wel, waar zoveel films, boeken, weet ik van wat.
Ja, ja.
Op een gemiddelde dag op het Oostfront, waren er meer doden dan op D-Day. Gemiddelde dag. En dat jarenlang. Zeg maar, D-Day kwam op het allerlaatste moment. En dat hebben ze ook expres gedaan. Eigenlijk hebben ze een belofte verbroken. Ze zouden anderhalf jaar daarvoor zouden ze een tweede front openen. Maar dat hebben ze constant uitgesteld. Ze zijn alleen maar een beetje in Noord-Afrika een beetje aan het kutten geweest. Om de koloniale handelsroute van Groot-Brittannië te verdedigen. Maar dat tweede front hebben ze pas heel laat geopend. En Truman, die toen nog senator was, die verwoordde het als volgt. Als de Sovjets winnen, dan moeten we de Duitsers helpen. Als de Duitsers helpen, dan moeten we de Sovjets... Ze noemen het dan de Russen altijd, maar dat waren niet alleen Russen. Maar, op die manier moeten we zoveel mogelijk laten afslachten. En dat was wel een beetje de mentaliteit. Hij zei het wel heel expliciet, maar dat was een beetje de mentaliteit. En je ziet dus ook 80% van de veldslagen, dat was gewoon in het oosten, 80% van de vechtsdoden onder. Ja. Maar dan ben ik heel even de oorspronkelijke vraag kwijt.
Het ging over de koloniale boemerang en dus ja. Inderdaad... Dat
voilà. Juist. Ja, en nou ja, goed. Dus dat was dus eigenlijk ook een koloniale oorlog, eigenlijk, daar op het Oostfront.
Hoe bedoel je dat?
Nou,
vanuit de nazi's dus om juist, op het Europees continent koloniën aan te stichten?
Juist, daar komt het eigenlijk op neer. En laten we dus niet vergeten dat Italië hetzelfde deed in Afrika. Dat is ook een reden waarom veel westerse geschiedschrijvers doen alsof het Italiaanse fascisme wel mild was vergeleken met de nazi's. En dat komt gewoon omdat hij veel minder leed heeft veroorzaakt op het Europese continent. Die deden dat elders.
Wat schappelijk.
Sterker nog, als je gewoon letterlijk kijkt naar... en ze zeiden dat zelfs al in de jaren 30, wat nog walgelijker is. Want toen was gewoon het Italiaanse fascisme was bruter. Feitelijk bruter. Ze hadden toen gewoon nog gigantische genocide gepleegd. In Libië, letterlijk met vernietigingskampen. Letterlijk de nazi-top zijn op bezoek geweest daar. Die hebben in koloniale instituten van Italië gestudeerd. Om daar ook hun methode te bestuderen, toe te passen, zelf dan in Oost-Europa. Tegelijkertijd hadden ze ook natuurlijk inspiratie uit andere koloniën. Ik had de Verenigde Staten al genoemd, maar ook bijvoorbeeld Hitler noemde vergeleken Oost-Europa ook vaak met... Het wilde Westen. Westen van de Verenigde Staten. Of met India had hij ook wel eens gezegd.
Ja, ja, ja.
Dus je hebt enerzijds een soort van die wereldwijde koloniale inspiratie. En daarnaast heb je ook een hele directe inspiratie. Nou, ik noemde Italië al een beetje, maar het is ook goed om daar naar Duitsland te kijken. Want Duitsland had natuurlijk ook koloniën gehad. Ja. Die zijn verloren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daar waren
dat is ook in Amerika inderdaad.
Ja, en zij hebben daar ook brute genocides gepleegd in de vroege 20e eeuw. In Namibië. Met echt ook letterlijk concentratiekampen, zelfs al bureaucratisering eigenlijk van genocide en dergelijke. En je ziet dus ook dat er een hele directe lijn loopt, zowel soort van ideologisch. Hè? Hitler had het natuurlijk over levensruim, hè? Levensruimte. Italië had het over spatio vitale. Maar ook letterlijk in als je gewoon naar de biografieën kijkt. Want het was vroeg 20e eeuw, was niet zo lang geleden natuurlijk. En het fascisme kwam al na de Eerste Wereldoorlog. Het was gewoon vrijwel direct daarna. Dus de Vrijkorps bijvoorbeeld, wat een soort van vroege proto-fascistische milities waren. Hè, die hebben ook Rosa Luxemburg vermoord bijvoorbeeld. Hitler was daar ook actief. Maar er zaten dus heel veel mensen die in de koloniale stoottroepen hadden gezeten. Die dan daarna in het Vrijkorps gingen.
Ja.
En veel van vroege mensen van de NSDAP... invloedrijke mensen, die hebben dus ook ervaring gehad in Namibië.
Ja.
Dus er loopt zo'n duidelijke directe lijn. En misschien nog is er één ander voorbeeld. Dat is misschien wel de meest soort van obvious koloniale boemerang. En dat was Spanje.
Ja.
Want in Spanje was het gewoon letterlijk zo. Je had daar gewoon een democratisch gekozen regering.
Ja.
Dat waren de Republikeinen. Dat was een soort van gemeenschappelijk front. Het was ineens zo radicaal, weet je wel. Maar goed, het was linksig. Maar dat kon natuurlijk niet. Wat gebeurt er? De koloniale troepen die toen in Marokko zaten van Franco. Franco was gewoon letterlijk een koloniale generaal.
Ja.
Die komen letterlijk... Het koloniale leger komt terug vanuit de koloniën om het fascisme te vestigen in Spanje.
Wow.
En Franco zegt dus ook letterlijk dat zijn hele ideologie is gevormd binnen de koloniale context. En dat de reden is dat hij een soort van de juiste visie heeft om het land te redden van zichzelf. En dat zie je dus ook heel vaak. Hè? Kolonisten die denken vaak beter te weten dan mensen in het moederland. Want zij hebben echt met die barbaren gedeeld. Weet je? Want zij weten hoe het zit. Die anderen zijn naïef. Wij weten hoe het zit en wij gaan het even doen. En je ziet het vandaag de dag.
Mm-hmm.
Geert Wilders heeft familieachtergrond in Nederlands-Indië. Hij had zijn coming of age in een kibbutz in de Westbank. Je ziet bijvoorbeeld letterlijk statistische studies in Frankrijk dat de PNA'ers uit Algerije, de vestiging kolonisten die terug zijn gekomen, veel meer extreem rechts stemmen. Ja. Dus die koloniale boemerang, dat is heel.
En dus als je dan dus kijkt dat, dus van wat is fascisme, en je legt het niet te veel op de tekst van de ideologie, voor zover het een eenzijdig is, dan is het dus, het is die massaparticipatie. En het is in sommige opzichten, zeg het stille ding hardop. Ja. Maar het is ook als je de koloniale praktijken thuis doet.
Ja, ja, en dat was natuurlijk het meest prachtig, zou ik zeggen. Ja, prachtig is niet het verkeerde woord, maar poëtisch verwoord door M.E. César. Die discours sur le colonialisme schreef, die je dan eigenlijk. Moet je eigenlijk gewoon zelf gaan lezen. Ik wil het hele boek wel citeren. Delen citeer ik trouwens ook in mijn boek, maar. Die zegt op een gegeven moment dus ook van. Eigenlijk heeft elke zichzelf respecterende liberale bourgeois. Die heeft eigenlijk gewoon een Hitler in zijn hart. En het enige wat de Hitler niet kan vergeven. Is dat hij hetgeen heeft gedaan wat zij normaal in de koloniën deden. Dat hij dat in Europa heeft gedaan. En dat is wat ze hem niet kunnen vergeven. En niet een misdaad op zichzelf.
Nee. Ja. Nee. En ook zelfs in dat opzicht is fascisme natuurlijk niet zo uniek in dat andere regimes halen ook dingen uit de koloniën terug.
Ja.
Maar de bruutheid, de snelheid, de massaliteit waarmee dat gebeurt, was dan opeens toen heel, heel chockerend en ook heel verschrikkelijk. Ja. Maar die boemerang, dat gaat natuurlijk nog steeds door.
Hoewel de nuance is overigens dat blijkbaar het ook weer niet zo chockerend was voor veel mensen.
In de zin,
als we gewoon kijken naar de vroege herdenkingscultuur na de Tweede Wereldoorlog, was er dus ook heel veel weinig aandacht eigenlijk voor de massamoord op Joden, Sinti en Roma, communisten en andere politieke tegenstanders. Ik bedoel, politieke tegenstanders nog een beetje, maar dan vooral meer het verzet in een soort vage term. En dan vooral ruimte voor het rechtse verzet, wat eigenlijk relatief heel klein was. Soldaat van Oranje.
We hebben er een gevonden. Hier is de spotlight, heb je een microfoon? Oké. Okay.
en om heel erg een soort van, wat eigenlijk op de eerste pakweg 20 jaar, wat ze eigenlijk de nazi's niet vergeven. Ze zijn vaak ook niet nazi's, hè. Ze zeiden dan moffen of de Duitsers.
Ja, ja, ja.
Dus het ging niet eens per. Dat is ook een heel groot verschil. Linkse tradities die probeerden vaak nog onder het scheid te maken tussen de verschillende stromen. Ik bedoel, er was ook gewoon verzet in Duitsland. Niet alle Duitsers die dachten zo. Maar dus nee, we zijn bezet door de moffen.
Ja, ja, ja.
En ons ego is eigenlijk gekrenkt, zeg maar. Ons nationale ego. En daarom moeten we een soort mythe creëren dat we massaal in verzet waren gekomen. Wat natuurlijk helemaal niet waar was. Dus dat is ook.
Een beetje zelfrespecterende liberaal wil eigenlijk nooit over inhoudelijke meningen en ideologie praten.
Ja.
Ik maak zelf heel graag het grapje over fietsen en zo. Als iemand een beetje met een Duitse tongval iets zegt, zo, hey, we praten niet zo tot ik mijn fiets terug heb. Maar het is eigenlijk schrijnend dat zo'n belangrijk onderdeel is van hoe we over de Tweede Wereldoorlog nadenken.
Ja, klopt. Klopt. Ik moest mezelf ook soms corrigeren. Hè. Het zit zo. Het wordt zo in je geslonken dat ik dan af en toe de Duitsers. Het is er nu wel helemaal uit.
Ja, ja.
Maar toen ik begon, had ik af en toe. Ja, de Duitsers, dat. Nee, hoezo de Duitsers?
Ja,
de
nazi's. Ja, ja. Precies, maar dat is ook dat ding. Zeg maar, het is de bedoeling dat je jezelf als Nederlander en als Duitser ziet. Want dan sta je aan dezelfde kant als Wimlex. Ja.
En het was sterker nog, er was zelfs een expliciete propagandacampagne in Groot-Brittannië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Waarin ze de volkswoede tegen de nazi's, want er werd in die tijd blijkbaar dus wel veel, of niet blijkbaar, het werd gewoon zeker vanuit links, werd er veel onderscheid gemaakt, klasseanalyse. En een expliciete propagandacampagne die dus de woede tegen de nazi's wou omzetten naar woede tegen de Duitsers als geheel. En ik bedoel, dat is gewoon letterlijk een propagandastrategie. Dus het is bizar om te bedenken. Ja. Dus het is geen toeval ook dat dit er dan insluit, snap je?
Ja, tuurlijk. Ja, ja. Dat is gewoon de bedoeling.
Ja.
Dat is beleid. Dat is planning.
Ja. Ja. Ja.
Hartstikke bedankt. Heb jij nog, want we komen dan dus eigenlijk aan het einde van wat we hadden gepland. Als we zo deze context hebben geplaatst, heb je dan nog iets dat je wilt toevoegen van, en zo kwam ik tot dat perspectief van één grote koloniale oorlog om de laatste 400 jaar te beschrijven, 500 jaar?
Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen. Want ik denk niet dat er een soort van één moment was ineens waar het dan klikt of zo. Op een gegeven moment ga je gewoon patronen herkennen. Mm-hmm. En hoe dieper je graaft, hoe sterker dat wordt.
Ja.
Ik ben ook best wel lang met decolonisatie bezig. Ik bedoel, ik was al betrokken bij de studentenprotesten in 2015. En toen was je de University of Color en de Decolonized University en al dat soort dingen. Daar was ik ook bij betrokken. Dus het soort van... Het 500 jaar perspectief heb ik eigenlijk al best wel lang.
Ja. Als ik een misschien wat toegepastere vraag kan stellen. Je hebt het perspectief. Je hebt je boek ernaar genoemd. Hoe helpt het ons politiek om dat perspectief aan te houden? Of in welke context moeten we dat gebruiken?
Ja, ik denk verschillende dingen. Het eerste is waar ik mee begon eigenlijk over dat kompas over goed en kwaad.
Aha.
En ik denk dat het heel effectief is om te kunnen laten zien. En ik denk dat de meeste luisteraars hier links van links zijn, zal ik maar even zo zeggen. Het is heel effectief in gesprekken met mensen om gewoon te laten zien van het PvdA en zo, die verraad je om een reden. En dat is al altijd zo geweest.
Ja, ja, ja.
En het is ook effectief om te kunnen laten zien van... Hey, vrouwenstrijd, klassenstrijd, antikolonenstrijd is met elkaar verbonden. Ja. En dat is altijd zo geweest. En dat heeft bepaalde redenen. Daarnaast is het ook gewoon misschien ook voor onszelf belangrijk. Want ook op links van links heb ik het idee dat er soms nog wel wat illusies rond waren. Bijvoorbeeld over de NAVO. Ik weet dat de NAVO...
Iedereen ademt dit allemaal in.
Ja.
Je krijgt het mee, dus je moet het ook gericht weer terugbrengen.
Ja, ja. Sterker nog, ik heb zelf soms het idee dat het een bijna constant werk is. Ik weet nog dat ik bijvoorbeeld... Ik had dan die essays geschreven in 2020.
Aha.
En in 2022 begon ik toen weer met mijn boek.
Aha.
En ik ging toen mijn essays teruglezen. En ik weet dat ik gewoon opnieuw gechoqueerd werd van mijn eigen... Maar ik heb dat geschreven, weet je wel. Ik hoor dat te weten. Maar op een of andere manier... Soms is de diepte van het leed en het kwaad gewoon zo groot... dat je het bijna psychologisch vanzelf naar de achtergrond drukt. Maar het is heel goed om je geen illusies te maken. En tegelijkertijd... Ik denk ook dat er... ik probeer ook een beetje door veel van die... en daar hebben we het iets minder over gehad. En hoef het nu ook niet helemaal over te hebben. Maar ook een beetje tegen de soort van antikoloniale propaganda... pro-koloniale en anticommunistische propaganda heen te prikken. Die soort van... doet alsof de revolutionaire traditie eigenlijk alleen maar kan leiden tot massa-executies, lynchings en dictatuur. Mm-hmm. In plaats van te begrijpen hoe die dingen zich ontwikkelen binnen een bepaalde context, onder, weet je, imperialistische druk, oorlog, en dat er ook allerlei verschillende tradities bestaan die niet met elkaar eens zijn. Maar die hele context wordt weggelaten en het is eigenlijk dan het is allemaal één pot nat en weet ik veel. Dat heeft de reden, want zij willen niet dat je in verzet komt.
Tuurlijk.
Zij willen eigenlijk dat je denkt dat het hopeloos is. Want het enige waar het toe kan leiden is gewoon is dictatuur en massamoord.
Ja,
en dat is niet zo. Natuurlijk zijn die tragische episodes zijn er gebeurd. Maar er is context.
Ja. Inderdaad. En ook als je hem ook zo lang doortrekt, dan heb je ook, denk ik, is het ook... Zeg maar, ergens kan het deprimerend zijn, maar het heeft ook heel erg dat gevoel, denk ik, van die verbinding met die eerdere strijd.
Ja.
En dat je die continuïteit kunt voelen.
Klopt.
En dat je van die mensen kunt leren.
Ik vind het mooi dat je dit zegt. Want dat is eigenlijk best wel belangrijk. Ook toen mijn broer bijvoorbeeld... die had alles geproofread. En dat zei hij ook. Dat hij zich heel geïnspireerd voelde na een paar van die hoofdstukken. Die wat meer eigenlijk specifiek op die lange lijn van de revolutionaire traditie gaan. Want je dan ook... Ja, je hebt het gevoel dat je onderdeel bent van een veel langere strijd. Wat ik ook laat zien is, by the way, dus ook... er zijn schaduwzijden aan de revolutionaire traditie, maar ze hebben dus ook gewoon heel erg veel bereikt. Heel erg veel. Überhaupt dat er algemeen stemrecht is.
En een weekend. En geen kinderarbeid volgens de wet zogenaamd.
Bijvoorbeeld.
8-urige werkdag.
Ja. Ja.
Ja, tuurlijk.
Ja, ook de hele sociale welvaartsstaat kwam onder druk van revolutionaire druk. We hebben gewoon decolonisatie en dus de meest onderdrukte volkeren op aarde die gewoon massaal gedecoloniseerd zijn, waar ze enorm veel bloed, zweet en tranen voor hebben moeten geven. Ik bedoel, dat zijn grote prestaties geweest.
Ja. Ja. Heel vet. Bedankt voor dit prachtige gesprek. Ik hoop dat de mensen thuis het ook leuk vonden. Leuk, dat is dan een interessant woord. Ik vind het ook altijd heel pijnlijk. Je raakt heel veel verschrikkingen op. Die zijn dan, zoals interviewer ook dan even mee te dealen. Oh ja, wacht, maar ik moest verder, ik moest door naar iets anders.
Ja.
Kom thuis lekker bij. Ik denk altijd dat iedereen de afwas aan het doen is terwijl ze dit luisteren. Koel lekker je handen in een koud geworden plasje zeep. Heb jij nog een laatste boodschap voor een luisteraar thuis?
Ja, ik weet natuurlijk niet waar iedereen specifiek zich voor inzet, maar ik zou vooral blijven zeggen, je bent onderdeel van een veel langere strijd. En blijf die zandkorrel in die enorme golf, of die druppel in die enorme golf van revolutie geven en we komen er wel, weet je. Het is vaak twee stappen vooruit, één stap terug. Maar ik denk wel dat het verzet heeft zin, verzet loont. En ik denk dat het boek dat ook wel laat zien.
Wees de mug in de slaapkamer van het kapitalisme. Tot volgende maand.